Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ah, goedemorgen Olaf.
Goedemorgen.
Ik dacht al, waar zit hij? Je bent opgeschoven naar, naar links. Ja?
Ja.
Stem je SP?
Partij voor de dieren.
Ah, meen je dat? Ik ook, ja. Heel goed, kan ik iedereen aanraden. Ik ook. Oké. Ja, in verband met de tekst die wij vanmorgen en elke morgen het eerste citeren van de gelofte van Bodhisattva, die mij heel dierbaar is, omdat ik hem heb leren kennen door Masao Abe. Bij mijn eerste ontmoeting met Zen überhaupt in Japan in 1971... toen ik via bij toeval, door een wonder, door de genade bij Masao Abe kwam, gaf hij mij die tekst. En ook naar aanleiding van een gesprek wat we hadden. En dat is een beetje terug nu levend in mijn herinnering gekomen, om twee dingen. Ten eerste, waar ik bij Masao Abe mee aankwam, dat was dat net kort voordat ik naar Japan ging, en studenten van mij van godsdienstwetenschappen, ik heb het alles verteld, uit het leven gestapt is. En een vreselijke brief heeft achtergelaten. Een wanhopige, opstandige brief waarin ze alles vervloekte en zo. En ik wist daar geen raad mee. Ze heeft veel met mij gepraat voordat het gebeurde. En veel met mijn pleegmoeder gepraat, soms urenlang. Maar het heeft niet geholpen. En ik kwam daar bij hem aan en ik vertelde zo over mijn onmacht. En toen zei hij iets wat ik nooit vergeten ben, en dat precies te maken heeft, hij wees er ook op die regel in die tekst over laten we ons bewust zijn van de doodstrijd. Agony staat er in het Engels. Hij vertelde mij dat agony betekent zowel doodstrijd, inderdaad, dat je denkt van ik houd dit niet vol, dit is niet te verdragen, maar het betekent ook gewoon groot lijden, allebei. En iedereen moet dat maar op zijn manier invullen. Het ene klinkt wat dramatischer, het andere meer gewoner. Maar eigenlijk is grenzeloos lijden, diep lijden, is ook niet gewoon. En dit kwam mij te binnen de laatste tijd. En daarom praat ik er nu over om twee redenen. Ten eerste, omdat een meisje wat ik goed ken, van 18 jaar, wat ik heel lang ken al, na een heel zwaar leven met heel veel verlangen naar de dood en pogingen, uiteindelijk heeft zich voor de trein, is voor de trein gesprongen. En ja, en nu staat haar foto op mijn altaar. Maar wat mij zo geraakt heeft, is dat ze een hele hoop brieven heeft achtergelaten. Sommige van u heb ik het al verteld. Brieven aan haar vrienden, vriendinnen, aan haar ouders. En ook een brief aan de conducteur, waarvan ze wist dat hij dit zou meemaken, dat hij haar zou zien zoals ze zich voor de trein zou gooien, en dat ze ook besefte wat ze hem aandeed, maar dat ze niet anders kon. En dat is een ontroerende, zo'n ontroerende brief, zo'n aangrijpende brief, dat is een smeken om vergeving en het is tegelijk een handreiking, het is ook bijna zeggen van waar ik dan ben, zal ik het enige wat ik nog voor jou kan doen, tegen die conducteur is, ik zal over jou waken. Van daaruit zal ik over jou waken, als een engel. Dat is iets heel aangrijpends. Dat is het eerste waar ik aan denk, voordat ik dadelijk een tekst zal voorlezen, precies over die alles te maken heeft met die regel van agony, van verschrikkelijk lijden en doodstrijd. En het andere is iets wat ik net gisteren las, en u misschien ook bij het nieuws. Ik zag het heel toevallig dat in Australië iemand opgepakt is die een meisje doodgemarteld heeft, een klein kind, op een vreselijke manier. En dat zijn dingen die je gewoon niet aan kunt. Daar weet je geen raad mee. Dat is iets wat Dostojevski beschrijft in een van zijn meest aangrijpende stukken. Dat heet in de Gebroeders Karamazov biecht van een brandend hart. En dat zegt al genoeg. Het is een schreeuw, waarin hij zegt dat hij dit nooit kan aanvaarden. Dat geen enkele harmonie aan het einde der tijden opweegt tegen zo'n verschrikking. En Misschien moeten we dat maar eens ons laten indenken en voorstellen. Misschien botsen we dan op die muur. Misschien is dat dan eigenlijk zo dat we raken aan wat de fundamentele koan is. De grootste vraag van wat je ook doet, het werkt niet. Dat is van Hisamatsu. Wat ga je doen? Een diep besef van hier ben ik machteloos. En tegelijk dat dat niet het laatste woord is. Nooit. Nooit. Ik weet dat Masao Abe, toen ik daar met hem over sprak, zei: zelfs als zou God jou openbaren, dat waren zijn woorden, dat er geen uitkomst is voor iemand. Bijvoorbeeld voor dat meisje dat uit het leven stapte. Zelfs dan, of als de Boeddha het jou zou openbaren, dan is nog jouw stap die jij zet het laatste woord. Zelfs al gaat het tegen God en alles in. Al gaat het tegen alle heilige schriften in die praten over een eeuwige hel, over afschrijven, over verworpen. Zolang jij daar trouw aan blijft, jij, al ben jij de enige in het universum, dat zal het winnen. Uiteindelijk zal, dat waren zijn woorden, de compassie van één enkele mens in het hele universum, van één enkel levend wezen, zal het redden en winnen van alle tegenkrachten, van alle. Wat moet dat een geloof zijn? Ik heb me daaraan opgetrokken. Ik kon dat in het begin ook niet. Ik vond het prachtige woorden. Ik heb zitten huilen van ontroering. Maar het heeft jaren geduurd voordat dat bij mij werkelijkheid werd. Ik heb het wel eens verteld. Dat gebeurde op het diepste, wanhopigste moment van mijn leven. Toen ik dacht, alles is mislukt. Ik trap het allemaal af. En ik geef mezelf nog een goede trap na ook. Met volle kennis en vrije wil. Dan maar de afgrond in. En toen heb ik ontdekt, je kunt er niet uitvallen. Niemand kan eruit vallen. Ik kan dat niet verklaren. Ik kan alleen zeggen, het is gewoon zo. Punt. Of u het aanneemt of niet. Niemand kan eruit vallen. En om dat dichterbij te brengen. En ook om dat levend te houden van wat er soms in het bestaan gebeurt. En dat wij daar niet aan mogen voorbij zien. Of zoals Masao Abe het mij een keer zei. Hè, het ging over de gelofte van de Bodhisattva. En toen zei hij, de eerste gelofte is het moeilijkste en wordt het makkelijkste soms, dat had hij in gesprekken dikwijls ontdekt, tussen haakjes gezet. Daar weet men niet veel raad mee. Maar, zei hij, die eerste gelofte is het allerbelangrijkste. En blijf die uitspreken. Ook al gaat jouw eigen gevoel en verstand daar eigenlijk tegen in, al gaat het tegen alle evidenties in, blijf het uitspreken. Blijf erin geloven. Ook al is het, zoals een schrijfster die ik erg waardeer, daar heb ik ook al eens over gepraat en misschien in de komende tijdshows, Clarice Lispector, dat ergens zegt, mijn geloof is alleen een huilend, een schreeuwend, een wanhopig geloven. Een huilend geloven. En ik vind dat een prachtige uitdrukking. Net als de uitdrukking van Elie Wiesel, er is nog alleen maar geloof. Maar zelfs dit geloof drukt zich alleen maar uit soms in wachten, in waken en wachten. Waarbij we niets kunnen zeggen. En waarbij het ook niet nodig is dat je iets zegt. En om dat dichterbij te brengen, elke keer maar weer, heb ik wat teksten. Gewoon wat teksten. In dit geval van Elie Wiesel. U weet wie Elie Wiesel heet, die geloof ik. Hij heeft in Auschwitz meegemaakt, hoe zijn vader doodgeslagen werd. Hij heeft het zelf overleefd. Bijna al zijn werken gaan over Auschwitz, over die onmogelijkheid dat dit te plaatsen, dat is net zo moeilijk als wat ik net voorbeelde, die voorbeelden van die kinderen. Dat is ook verschrikkelijk. Hij heeft ook meegemaakt hoe kinderen, baby's, uit de handen van een moeder gerukt werden en in de oven gegooid werden, levend. Daar getuigt hij ook van. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. We hoeven het niet altijd te zien, want dan hebben we geen leven. Dat kan ik ook niet. We hebben ook recht op vreugde en blijheid. Net zo goed. Maar er zijn ook momenten dat we dit indachtig moeten zijn. Daar is die eerste gelofte voor. Daar is ook deze zenweg voor. Meditatie. Ja? Een uitdrukking van Elie Wiesel die ik ooit tegenkwam. Ik weet al niet meer wanneer. Misschien staat het in een van mijn eigen boeken. Iemand die heden ten dagen durft te zeggen, ik geloof, zo zonder meer. Moet dat zichzelf diep afvragen. Wat zeg ik eigenlijk? Want, zegt hij erbij, heden ten dagen is geen geloof zo heel als een gebroken geloof. En hij verwijst dan naar een bekende uitdrukking, die ik overigens niet kende. Geen hart is zo heel als een gebroken hart. Misschien is het waar. Geen hart is zo heel. Ik weet ook niet hoe je dat moet verklaren. Misschien, als je hart gebroken is, op wat voor manier dan ook, in je geloof, in je relatie, in het bestaan, in de meest fundamentele dingen, dat je toch ontdekt, je kunt er niet uitvallen. Met mijn woorden dan. Je kunt er niet uitvallen. Er is iets wat dieper is dan alle onmacht en alle verschrikking. Ook al kan ik het niet bewijzen. Het is het enige wat ik kan zeggen. En ik vind het ook alleen maar genade dat ik dat heb mogen ontdekken, na zoveel tijd. En dat ik het levend kan houden. Want je moet het elke keer opnieuw levend houden. Niks is vanzelf. En dan schrijft hij ook ergens, we moeten wel waanzinnig zijn om te kunnen denken dat wij de mensheid kunnen redden. Na alles wat gebeurd is. En dan eindigt hij met de regel, maar ik kies voor die waanzin. Door wat dat menselijkerwijs waanzin is. En het zijn tegelijk de woorden die Kierkegaard ergens gebruikt als hij, Kierkegaard, praat over geloof. Dan zegt hij ook, alle menselijke evidenties maken ons duidelijk soms dat het lijkt of er geen enkele uitweg meer is of niets meer mogelijk is. En de enige sprong is dan, voor God is alles mogelijk. Is alles mogelijk. Dat is vreselijk moeilijk om te aanvaarden. Dat is een stap waar menselijkerwijs geen stap is om te gaan staan. Dat is de kern van elke koan. Het breekt door alle evidenties, redeneringen, alle menselijke verwachtingen heen, tegen alles in. En dat is wat hij probeert levend te houden en waar hij telkens over schrijft. Ik zal nog een paar teksten van hem voorlezen. Eerst een tekst over zijn opstand in een van zijn boeken, want die is er ook, en heel veel. Maar het is tegelijk niet het laatste woord. Ik herinner me ook dat ik een keer, toen ik geloof bij de Nobelprijs, of kort na de Nobelprijs die hij gekregen heeft, een lezing hield. En dat hij dan ook in die lezing zegt, ik roep God ter verantwoording over alle verschrikkingen. En ik roep de mensheid ter verantwoording. En van geen van beiden komt er antwoord. Van geen van beiden komt er antwoord. En dan eindigt hij het met de woorden die zo kenmerkend zijn van Hisamatsu in zijn onmogelijke vraag, in zijn fundamentele koan. Niets werkt, wat ga je doen? Want het blijft de uitdaging om iets te doen. Nogmaals, al zijn wij de enige. En dat is echt werkelijk een stap waar geen plek is om te gaan staan. Dit zijn ook woorden van Hisamatsu. Ja? Misschien is dat heel makkelijk te zeggen en uit te spreken, maar in sommige situaties en voor sommige mensen, en Elie Wiesel, is dat werkelijk een onmogelijke stap geweest. En toch heeft hij die gedaan. Ik zal een stukje voorlezen uit een van zijn boeken, over dat roepen en dat schreeuwen. Overigens, ook Kierkegaard schrijft ergens, ik sluit mij aan bij Job en met zijn schreeuwen, en ook mijn favoriete schrijver Sjestov, een groot bewonderaar van Kierkegaard en Dostojevski, zegt hetzelfde. Ik sluit mij bij hen aan, bij het roepen en bij het schreeuwen. Want, zegt hij, dat is Kierkegaard, uiteindelijk storten de muren van Jericho in door het bazuingeschal. En zo ben ik er zeker van dat de muren van onze ratio en van onze evidenties en van onze zogenaamde onmogelijkheden van 2 keer 2 is 4, zoals Dostojevski zegt, dat die instorten door de kracht van ons schreeuwen en ons bidden, zoals dat van Job. Want bidden is vaak schreeuwen. Het is letterlijk de uitdrukking ook van die Clarice Lispector, waar ik nog een keer in deze dagen op terug zal komen. En het is ook wat Elie Wiesel zo benadrukt. En dat kan misschien het perspectief zijn of kracht geven als wij ook die woorden zo makkelijk uitspreken. Ook al kunnen we die gevoelens niet oproepen, we kunnen dit indachtig zijn en ons bij hem aansluiten, wat hij hier schrijft. Ik moet het een beetje uit het Engels vertalen, maar ja, dat zal wel lukken. Ga tekeer, Job. Ga tekeer en schreeuw jouw woede uit. Dat is het enige wat kan genezen. Dat is het enige wat kan helen. Schreeuw het uit. Gil het uit. Maak een vuist van je hand. Sla tegen de muren. bonk op de muren. Iemand die zich onderwerpt, die buigt, die aanvaardt, die capituleert, is een slaaf. Nooit mogen wij capituleren voor geen enkele muur, voor geen enkele realiteit, ook al overweldigt die ons. Nooit. Dat zou iets zijn van een ziel van een slaaf. Nee, Job, onderwerp je nooit. Capituleer nooit. En tegen iedereen zeg ik, nee, buig nooit, capituleer nooit. Never resign yourself, doe nooit afstand van jezelf of verzaak niet aan jezelf. Verzaak niet aan dat allerdiepste in je. Ik weet in de tijd dat ik heel erg moeilijk kon geloven als mijn pleegmoeder zei, jongske vertrouw, en dat ik vaak opstandig was, dat zij dat ook tegen mij zei. Je hebt wel eens momenten gehad dat je het wel voelde, zei ze. Dat heb ik gehoord en gezien van je. Blijf daarbij. Ook al schreeuwt jouw kop, het is nonsens, blijf bij dat vlammetje dat tegen jou zegt, verzaak niet. Blijf vertrouwen tegen alles in. Dat is een uitdrukking die ik nooit zal vergeten van haar, net als andere uitdrukkingen. Heb geduld. Heb geduld. Maar vooral jongske vertrouw. Job, toon ons jouw hart. Jouw hart van opstand. Jouw hart dat barst. Barst van woede. Maar woede als gebed. Vloek als gebed. Breek door de stilte heen. Ook al is de stilte soms meer dan noodzakelijk. Want dat doen wij ook hier in de zen. Hè? Breek door de stilte heen. Maak dat wij met heel ons wezen één bewuste schreeuw naar het universum zijn. Naar God, naar elkaar, naar onszelf, naar alles, naar het universum. Rebelleer tegen degene die passief blijven. Passiviteit, berusting, aanvaarding. De meest onmenselijke van alle zonden. Help ons. En dan aan het eind van zijn leven, het allerlaatste wat hij schrijft in zijn laatste boekje, dan is het net of daar, ondanks die felheid, of niet dat dat voorbij is, maar midden daarin een soort vrede komt, een soort aan, niet aanvaarding, niet berusting, maar een soort diep weten, laat ik het met mijn woorden zeggen, dat uiteindelijk alles goed komt. Ook al kunnen we dat niet begrijpen. Ook al gaat het tegen de evidenties in. Of met mijn woorden, dat, je kunt er niet uitvallen. Niemand. 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 Ik heb nu ik terugkijk aan mijn leven en waarschijnlijk nog maar korter te gaan heb, als ik werkelijk durf te kijken, wonderen in mijn leven gezien die ik niet begrepen heb, misschien nu pas. Wonderen die ook mijn voorouders in ons Joodse geslacht gezien hebben, waardoor ze verder konden gaan, overeind konden blijven, zeeën konden oversteken. Alles wat ik heb, alles wat ik gekregen heb, heb ik te danken aan mijn voorouders, die gemarteld zijn, die gedood zijn, maar die hun hoop levend hielden, ondanks alles, die hun hoop levend hielden, zoals ik het wil. Mijn hoop levend houden, tegen alles in. Ik ben oneindig dankbaar aan alle die mij voorgingen en deze hoop levend hielden. Ik hoop dat ik het mag doorgeven, al was het maar aan enkelen, want de wereld wordt uiteindelijk alleen maar gered door 7 rechtvaardigen, 7 onbekenden, ergens in de wereld. Dat is genoeg. En wat mijn leven verder aangaat, ik ga door met ademen in de stilte, van minuut tot minuut, van gebed tot gebed. Het zij zo. Wij gaan daarmee terug de stilte in.